Ja, ik vind het heel fijn om hier weer te zijn. Ik was blij dat Philip zei dat de gasten welkom waren. Wij voelen ons een beetje gast nu. Maar het is ook aan de andere kant ook een bijzondere dag voor mij. Het is de eerste keer dat ik hier sta dat ik geen contact heb gehad met onze broeder Prins van tevoren. Dat vind ik wel heel bijzonder. Weten dat hij lijdt en dan denken aan de Heer Jezus, waar zijn hart vol van is. Nog zeker. Goed, ik ga het hebben over drie knechtsliederen uit het boek Jesaja, of vanmorgen. En Jesaja is een profeet, en een profeet is een ziener, die kijken heel ver. En hij sprak in de tijd dat hij leefde, dat geeft dat eerste beeldje aan, en hij heeft het over de tijd die heel dichtbij is, dat is de ballingschap, waarin het volk Israël, als ze zich niet zouden bekeren, weggestuurd zou worden. Dan kijkt hij nog verder en dan kijkt hij naar de Heer Jezus. Hoe die hier op aarde zal komen, bij zijn eerste komst. En dan kijkt hij nog verder en dan kijkt hij naar niet de eeuwige toestand, maar wel het duizendjarig rijk, waarin Gods rijk hier op aarde volledig zal worden gevestigd. Dus echt een bevoorrecht iemand. Ik heb dat niet zo ervaren. Maar dankzij Gods woord kunnen wij met hem meekijken. En ook met hem meegenieten. En de apostel Petrus die zegt in zijn brief, die profetieën van vroeger, die verhalen van vroeger, waarom die relevant zijn voor ons nu. En die relevantie die ontleent het feit dat de Heilige Geest, die toen die profeten in het hart heeft gesproken, nu in ons hart, diezelfde geest, nu in ons hart, als het ware, laat meebeleven en weerbeleven. En hij zegt ook, ze hebben niet voor zichzelf geschreven, maar ze hebben voor u geschreven. Voor jou. Dus deze morgen hoop ik dat het inderdaad voor jou zal zijn. Jesaja is een donker boek. Jesaja bestaat uit 66 hoofdstukken, net zoveel als de hele Bijbel heeft. 39 die gaan er over oordeel, het Oude Testament, net zoveel boeken als het Oude Testament. En 27 die gaan over hoop, zegen, troost, net zoveel boeken als er in het Nieuwe Testament staan. Even voor jezelf om te onthouden. Maar als geheel is het een donker boek. En dan zie je die knechtsliederen, die gedichten over de Heer Jezus, die lichten op als juwelen die je uitstalt op een donker doek. Die schitteren er als het ware uit. Ik vraag in bijzonder deze morgen de kracht van de Geest voor jullie, dat jullie uitgaande van de tekst, dat de Geest ook in jullie harten lof en dank en aanbidding teweeg brengt, zodat we die straks kunnen uiten wanneer ik stop. Drie knechtsliederen vanmorgen, Philip heeft het al gezegd. Het eerste lied staat in Jesaja 42 en ik begin gewoon te lezen. Uitverkoren, geliefd, gezalfd. Lees gewoon mee. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik heb hem hier voor jullie gemak gewoon geprojecteerd, zodat we allemaal op dezelfde pagina zitten. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet geknakt worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Doet het al iets met je als je dit leest? Word je al een beetje warm? Raakt dit je hart? Of zeg je, ik heb nog een keer een ronde nodig? Lees het even voor jezelf nog. Dan ben ik even stil. Goed, het begint met zie. Wie is hier aan het woord? Wie zegt dat zie? En ik denk dat het de Vader is die dit zegt. De Vader zegt zie. Kijk, hier komt er een. Hier komt er een. Dan denk ik aan het oude geschiedenis uit Genesis. Dat van Abraham en Isaac, zo gingen die beiden samen. En we zullen dat zien in deze liederen. Dat overal zien we de Vader samen met weer Jezus op stap gaan. Aan het werk gaan om het volk terug te brengen. En anderzijds ons het licht te verkondigen. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. We hebben net verkiezingen achter de rug. Er waren redelijk veel schreeuwers aanwezig. Maar hij is geen schreeuwer, maar hij is een roeper. En velen van ons hebben naar zijn roepstem gehoord. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlatpit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Als riet geknakt is en als een vlaspit aan het uitdoven is, zijn ze beide nutteloos geworden. Maar niet zo met deze knecht. Die kijkt er naar, die gaat daarmee om. Die zoekt als het ware die mensen die niks meer waard zijn, zoekt die als het ware, op. En het laatste vers is, de kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Dit is een belofte van de Vader, dat de mensen verlangen zullen naar het onderwijs van de Jezus. Wat de duivel je ook geloven laat, of probeert te laten geloven, de mensen verlangen naar deze boodschap van troost en van vernieuwing. Ik wil het hierbij laten voor het eerste lied. Dat begint hier met die kustlanden, zeg maar. In het gebed is er al geuit dat in de Bijbel worden kustlanden eigenlijk alle landen buiten Israël benoemd. Eigenlijk staat daar land aan de zee. Luister naar mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver. De Heer heeft mij geroepen, van de moederschoot af, van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei voor niets. Voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht gebruikt. Voorwaar, mijn recht is bij de Heere. Mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd om Jacob tot me terug te brengen, maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere en mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Vers 4. Dat sprak mij in het bijzonder aan. Jezus is bezig geweest hier op aarde En op een gegeven moment zegt hij, het is allemaal voor niks. Het is allemaal voor niks. Hij zegt niet, ik stop ermee. Want dat hebben we in het volgende gelezen. Hij had het kunnen zeggen. Ik stop ermee. Het is allemaal voor niks. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en vergeefs heb ik mijn kracht gebruikt. Ik dacht na, waar zou je dat kunnen vinden in het Nieuwe Testament? En toen dacht ik aan die geschiedenis waarin staat, wee u Bethsaida. Wee u Gerizim. Als in u, als in Sodom en Gomorra, de dingen waren gebeurd die in u zijn gebeurd, zij zouden zich in stof en as bekeerd hebben. En de Israëlieten, die maakten ruzie met hem. Die besloten en zaten te overwegen hoe ze hem de mond zouden kunnen snoeren. En hij zegt tegen zijn vader, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht gebruikt. Gelukkig stopt het daar niet mee. Het gaat verder. Dan zie je weer dat zijn hart toch verkwikt wordt. Hij wordt opgericht. Hoewaar mijn recht is bij de Heer en mijn arbeidsloon is bij mijn God. Hij zegt, ik doe het niet voor mezelf. Nee, ik ben bezig in het werk van mijn vader. Dat hij hier op aarde wil dat ik ga doen. En nu zegt de Heer, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heer. En mijn God zal mijn kracht zijn. En dan zegt hij, ik heb nog een groter plan. Een veel groter plan. Het is eigenlijk te gering dat ik alleen maar Israël. Nee, mijn plan is veel breder. Het gaat om de hele wereld tot hem terug te brengen. Paulus heeft dat heel concreet gemaakt. In de handelingen lezen we, als hij de Jezus ontmoet op de weg naar Damascus. En ik zei, wie bent u, heren? En hij zei, ik ben Jezus, u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige. Hier weer die dienaar. Zowel van de dingen die u gezien hebt, als die waarin ik nog aan u zal verschijnen. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen naar wie ik u nu zend. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht van de macht. En van de macht van Satan tot God. Opdat zij vergeving van zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Paulus heeft dat als eerste full-fledged met alle energie opgepakt. En wij mogen in datzelfde pad volgen, want de einde der aarde zijn nog niet helemaal bereikt. Maar Gods plan gaat wel zover. En we zullen later zien dat hij niet stopt, hè, totdat het echt gebeurd zal zijn. Ik wou het weer hier bij laten. Ik heb daarboven geschreven, afhankelijk, bewogen, gehoorzaam, onaantastbaar en zeker van zijn zaak. Dit is het laatste lied voor vanavond, of voor vanmorgen. De Heere, Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en zelf ben ik niet ongehoorzaam geweest. Ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is namelijk nabij, die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij een rechtszaak voeren? Laten wij samen opstaan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Laat hij tot mij naderen. Zie, de Heere, Heere helpt mij. Wie is het
die mij schuldig verklaart. Zij zullen allen als een kleed verslijten. De mot zal hen opeten. Wie is er onder u die de Heere vreest, die luistert naar de stem van zijn knecht, als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft? Dus als je diep in de put zit, in de ellende, in de trammeland of wat dan ook, in duisternis en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van zijn God. In het eerste vers vinden we opnieuw de gezindheid van de Jezus. Elke morgen stond hij speciaal vroeg op om te bidden met zijn vader en te luisteren wat staat er vandaag op het programma. Hij deed alles wat hij de vader zag doen. Hij volgde hem. En dan, ik heb straks gesproken over wee u Bethsaida, wee u Gorazim. Een paar versen later staat er: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik prijs u, vader. Dus op het moment dat hij toen heel diep in de put zat, was hij in staat om toch weer zijn roepstem naar alle vermoeide en belasten uit te zetten. En op dat moment prees hij ook God. Zegt: ik, vader, ik ben met een fantastisch werk bezig. Want ze willen wel niet luisteren, maar er zijn anderen. Niet de geleerden, niet de schriftgeleerden, niet de wetgeleerden, niet de Sadduceeën, maar anderen die vermoeid en belast zijn. En vader, geef mij vanmorgen en vandaag oog voor die mensen. Dat ik weet hoe ik met die mensen moet spreken op de juiste tijd. Ik neem voor mezelf de laatste tijd steeds meer voor om ook dat gebed over te nemen. Als morgens wakker word, zeg: Heer, wie kom ik vandaag tegen? Ik ben er verre van bekwaam in, maar mijn gezindheid is wel zo dat ik dat probeer om met die gezindheid de dag te beginnen. De dag die nog niet getekend is door alle ellende of alle moeite die je überhaupt al tegenkomt. Maar je focust dan op wat hij tot je zegt. En dan gaan we verder in vers 2. Hij zegt: ik ben niet ongehoorzaam geweest. Ik wijk niet terug. Wanneer heeft hij dat gezegd? En dan wil ik gaan naar die volgende. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Dan lees ik uit Lucas. Kijken we aan Lucas. Voor Caiaphas staat hij dan in Matthäus. Sorry, Matthäus 26, vers 65 tot 68. Toen scheurde de hoge priester Caiaphas zijn kleren en zei: hij heeft God gelasterd, waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden: hij is schuldig, hij verdient de dood. Toen spuwden zij hem in het gezicht en sloegen hem met vuisten. Letterlijk wat hier staat. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: profeteer ons Christus. Christus, wie is het die u geslagen heeft? Hij zei: ik wijk niet terug, zegt vers 5. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Ik denk dat het smerigste is wat je kunt meemaken. Dat iemand jou volop in zijn gezicht spuugt. Denk eens even in. Dan zegt hij: ik wend mijn gezicht niet af. Dat was op weg vlak voordat hij voor ons aan het kruishout zou gaan. En dan gaat het verder. Want hij weet, de Heer is bij hem. Hij gaat die weg samen met zijn vader. Want de Heere, Heere, help mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als een hard gesteente. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij. In al die momenten wist hij dat de vader heel dicht bij hem was. Zo gingen die beiden tezamen. Samen op weg om ons bij hem te brengen. Stel het je eens voor. Samen op weg om ons bij hem te brengen. Zie. Sorry. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij een rechtszaak voeren. Laten wij samen opstaan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Laat hij tot mij naderen. Moet je concreet denken aan, hij stond voor Caiaphas, die sprak recht over hem. Hij stond voor Pilatus, die sprak recht over hem. En hij stond voor Herodes, die sprak recht over hem. Hij die recht zal brengen op de aarde, de Heer Jezus, werd daar voor de rechters van deze aarde veroordeeld tot de doodstraf, die hij absoluut niet verdiend had. Paulus die haalt deze zin later aan in de Romeinen. En die kennen we allemaal. Welke tekst uit Romeinen denk je dat ik bedoel? Wie zal... Zeg eens. Wie zal beschuldigingen inbrengen? Hè? Die bedoel ik. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wat zeg je nou, Caiaphas? Wat zeg je nou, Pilatus? Wat zeg je nou, Herodes? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Niks. We kennen het vers verder. Dan wil ik afsluiten met een oproep tot ons. Wie is er onder u die de Heere vreest? Steek je handen op. Wie houdt van de Heer? Wie heeft eerbied voor hem? Wie heeft het niet? Niemand steekt zijn hand op, gelukkig. Dan kunnen we straks vrij het avondmaal gaan vieren. Wie is er onder u die de Heere vreest, die luistert aan de stem van zijn knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere. Denk eraan, als je in moeilijkheden zit, dat de Heer altijd bij je is. Wat ze ook tegen jou beschuldigen, hij weet wat recht is en goed is. Het Nieuwe Testament zegt er nog een paar keer over de lessen die we dan kunnen nemen. Voor zijn discipelen, maar zo zal het, vers 26, maar zo zal het onder u niet zijn, maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. Vanmorgen was ik ontroerd toen ik zag dat Jan en Hetty besloten hadden om deze gemeente te gaan dienen. Het is een hele uitdagende taak. Dienen van de Heer is soms moeilijk, maar het dienen van de gemeente kan nog moeilijker zijn. Omdat je dan met mensen te maken hebt. En ik wens jullie heel veel sterkte en genade toe. En ook de gemeente heel veel sterkte en genade. Wees zuinig op je oudsten. Bid voor hen elke dag. En zorg dat ze met blijdschap hun werk kunnen doen. Voor zijn discipelen. Dan de volgende. In elke situatie hier op aarde. We leven allemaal in de maatschappij. En Petrus zegt daarvan, want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij heeft ons zo een voorbeeld nagelaten. Opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft. En wie in zijn mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Voor mij is dat levensreddend geweest, deze zin. Toen ik beschuldigd werd en ik kwam daar niet uit, toen heb ik het gewoon aan God teruggegeven. U oordeelt rechtvaardig. Filip de laatste. In de gemeente, daar hebben we dit voorbeeld. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Nee, Jezus heeft dat niet gedaan. Maar acht in nederigheid de ander belangrijker dan jezelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook dat van de ander. Laat onder u die gezindheid heersen
die Jezus Christus had, hebben we hopelijk deze morgen iets van gezien. Van die gezindheid die in hem was. Hij die in de gestalte van God was, maakte geen aanspraak om God gelijk te zijn. Maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als een mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Amen. God zegene jullie allemaal.